Laten we zegen vragen. Ja, Heer Jezus, wil u danken dat we u kennen als een machtige heiland. En dat we keer op keer in ons leven meer van uw kracht en uw macht zien. En daar ook in voorwaarts snellen. We danken Heer Jezus dat u ons ook vanavond die geloofskracht wil geven. Dat we in uw kracht voorwaarts gaan met elkaar. En dat we zo mogen voortgeleid worden, Heer, van overwinning tot overwinning. En dank weer, Jezus, gij wil ons dat overwinningsleven geven. Want gij hebt ons opstandingsleven aan ons gegeven. Dat nieuwe leven. En in die nieuwe mens, Heer Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars. We danken, Heer Jezus, dat we u toebehoren. Dat u ons kent. En dat u ons ware opleidt tot volwassen gelovigen. Die de geestelijke strijd kunnen aangaan. Die als heilsoldaten staan in de voorste linies. En we danken, Heer Jezus, dat we zo ingeschakeld mogen zijn. In die strijd, die niet is tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten, waarin gij ons juist gebruikt. En we danken je, Jezus, dat we daarin wel opvallen. Wel in deze wereld helemaal niet, waar we geen enkele naam hebben, maar in uw oog zijn wij, ja, zijn we heel belangrijk. En wij zijn uw oogappel. Uw oog is voortdurend op ons. En gij omgeeft ons van voor en om en van achter. En gij coacht ons zo door dit leven heen. Zodat we in die geestelijke strijd gaan staan en staande mogen blijven in het geloof. Jezus, wilt u ons dat alles zo geven? In welke geestelijke leeftijd of aardse leeftijd wij ons ook bevinden. Dat we op u ons vertrouwen blijven stellen wat ons ook overkomt. In aardse zin of in geestelijke zin, wat ons treft. Wat we nu weer te horen hebben, gekregen ook in de afgelopen week. We danken Jezus, we mogen het alles neerleggen voor uw aangezicht. En als u het ziet, Jezus, dan is het goed. Dan kunnen we het bij u laten. En dan kunnen we het ook van u verwachten. Dan wilt u ook zo, ja, dat als het ware vanuit een hemelse kant belichten. En dan hoeven we de moed niet te verliezen. Dan mogen we voorwaarts blijven gaan. En we danken je, Jezus, dat we daarom niet hoeven te versagen. Dat we in uw kracht voorwaarts mogen snellen. En breng ons zo thuis, Heer, door dit aardse leven heen. We danken je, Jezus, dat ons nog een heerlijke toekomst wacht. Een gouden toekomst. In die hemelse gewesten, dat we met eigen ogen zullen zien waar we met u zijn gezet, Heer Jezus. En dat we nog een heerlijke toekomst tegemoet zien, waar we nog een machtige getuigenis van u mogen afleggen tegen alle schepselen. Heer Jezus, wilt u ons zo verder daartoe bereid steeds maken in ons leven, in alles wat ons overkomt. Dat we, als ware deze aardse training, hier en nu goed doorstaan, zodat we geloofshelden mogen zijn en toegevoegd mogen worden door genade aan die geloofshelderij die opgesomd wordt in uw woord. We danken je, Jezus, dat u zo met ons bezig bent. En dat u ons lief heeft. En dat u genadevol met ons bezig bent, ook zo deze avond. En dat gij voortgaat met het werk van uw handen. Heer Jezus, wees zo met ons. En maak ons zo, breek ons zo, leid ons zo. Dat vragen wij uit genade. Amen. Goed, vanavond gaan we naar Jozua hoofdstuk 5. En ik ga u voorlezen Jozua 5 vanaf vers 1 tot aan het eind van het hoofdstuk, vers 15. We gaan lezen. Jozua 5 vers 1. Zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de koningen der Canaanieten aan de zee hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan voor het aangezicht der Israëlieten had doen opdrogen, totdat zij er doorgetrokken waren, versmolt hun hart. En ze hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. Dien tijden zeide de Heere tot Jozua, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, ten tweede male. Toen maakte Jozua zich stenen messen en hij besneed de Israëlieten op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de reden waarom Jozua hen besneed. Al het volk van het mannengeslacht dat uit Egypte getrokken was, alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven, nadat zij uit Egypte getrokken waren. Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn onderweg, na de uittocht uit Egypte, had men niet besneden. Want 40 jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken, totdat het gehele volk omgekomen was. De krijgslieden die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem des Heren niet gehoord hadden, aan wie de Heer gezworen had, dat hij hun niet zou laten zien het land waarvan de Heer hun vaderen gezworen had dat hij het ons geven zou, een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Deze heeft Jozua besneden, want ze waren onbesneden, omdat men hen onderweg niet besneden had. Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar zij waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren. En de Heere zei tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemt men die plaats Gilgal tot op de huidige dag. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die maand, des avonds in de vlakten van Jericho. En ze aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar ze aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het Heer des Heren zeide tot Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed dit. Ja, dat is nogal een ervaring voor Jozua geweest, dat hij zo de Heere ontmoette en de plaats waarop die stond heilig bleek te zijn. Ja, het is bijzonder dat wij hier aangekomen zijn bij hoofdstuk 5. En het hoofdstuk 5 van Jozua zo ingeklemd staat tussen Jozua 4 en Jozua 6. Jozua 4, die hele doortocht, hè, door de Jordaan, die oversteek die ze maakte, dat droogvallen van de Jordaan, met die twee gedenktekens. Eén gedenkteken in die doodsjordaan en één gedenkteken op de oever. En we hebben gezien dat beeld uit, zinnebeeldig, typologisch, in feite de oude mens die we achterlaten in de doodsrivier als we één worden met Christus. En we trekken dan met Christus door zijn dood heen. We sterven met hem. We worden met hem mede gekruisigd. We trekken door die doodsjordaan heen. En wij blijven daar zelf achter. We worden met hem begraven in de dood. Maar we staan als het ware op. We worden opgewekt. We worden levend gemaakt. En we staan aan de andere oever als nieuwe mensen. We zijn met hem levend gemaakt. We zijn met hem opgewekt. En zoals Efeze zegt, dat we met hem gezet zijn in de hemelse gewesten. En dat beeld eigenlijk die hele doortocht door de Jordaan, die doodsjordaan uit. En dan denk je eigenlijk, als je dat dan zo zinnebeeldig ziet, ja, dan staan wij klaar, want we zijn nieuwe mensen. Dan zijn wij natuurlijk klaar om het gevecht, om voor het land Kanaan aan te gaan. Dan zijn we klaar om die geestelijke strijd in de hemelse gewesten te gaan strijden. Want we zijn met Christus daar gezet. We zijn levend gemaakt en we zijn met hem gezet in de hemelse gewesten. En we worden bewapend met hem en we kunnen zo de strijd aangaan, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. Toch is dat niet zo. Want tussen Jozua 4 en Jozua 6, waar je over Jericho gaat lezen en alles wat daar rondom geschiet, die hele strijd rondom Jericho, ja, daartussen is ingeklemd Jozua hoofdstuk 5. En dat is heel belangrijk, dat Jozua 5 ertussen ingeklemd zit, want wij denken misschien van, we hebben theoretisch meegemaakt en we hebben dat ook onderwezen gekregen uit de schrift, dat wij met Christus zijn medegekruisigd, met hem zijn gestorven, en dat onze oude mens, ons oude leven, achterblijft in de doodsjordaan. En dat we de doodsjordaan met Christus doorgetrokken zijn. En dat we nu aan op de andere oever staan. en dat we nieuwe mensen geworden zijn. En we zien die twee gedenktekens. En van de eerste is niks meer te zien, want de doodsjordaan gaat er overheen. Dat oude leven, daar valt niets meer van te ontdekken. En je mag weten, ik ben een nieuw mens geworden in de Heer Jezus Christus. Is het toch zo dat dat niet voldoende is? Dat niet voldoende dat je alleen maar dat in theorie weet. Er moet namelijk nog wel wat meer geschieden in de praktijk van ons leven, voordat wij die geestelijke strijd in de hemelse gewesten ook daadwerkelijk kunnen aangaan. Jozua 5 begint natuurlijk hier ons te vertellen in het eerste vers, dat al die koningen, de Amorieten, aan de westzijde van de Jordaan, en al de koningen der Kaanieten aan de zee, die hebben van dit geweldige wonder van God gehoord. En ja, staat dan bij, aan het eind, hun hart versmolt, hè, vers 1. Versmolt hun hart, en ze hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. Ik denk ook persoonlijk, als we dat geestelijk mogen vertalen naar het hier en nu, dat het misschien wel zo is dat de geestelijke boosheid in de hemelse gewesten, dat ook hun hart is versmolten. Toen Jezus Christus niet alleen stierf aan het kruis van Golgotha, maar daadwerkelijk ten derde dagen opstond, ten hemel voer, en zoals in Colossense 2 wordt uitgelegd, hij daar een geweldige overwinning boekte, want niemand kon die hemelvaart van Christus verhinderen toen hij daar zitting nam aan de rechterhand des vaders. En er staat mij dat hij openlijk over ze heeft gezegevierd. Dat hij ze openlijk heeft tentoongesteld. Hè, dat hij ze te kijk heeft gezet. En ze hebben het besef tot Satan toe. Dat ze in feite alleen maar dat een kwestie is van tijd. Of ze leiden de nederlaag. Dat wisten de Amorieten. Dat wisten de Kaanieten. Dat wisten die koningen. En dat weten de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten ongetwijfeld ook. En je ziet dat deze koningen zo keken naar deze Israëlieten. Ze hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. En ik denk ook in geestelijke zin, als je naar de geestelijke strijd in Efeze 6 ook kijkt, dat het net zo is ten aanzien van ons, ook al hebben we daar niet zo'n wetenschap van, dat het ook, als je dat dan doortrekt, zo is, dat eigenlijk die geestelijke boosheden weten, als ze op ons zien en wat God met ons voor heeft in zijn plan der eeuwen, in zijn voornemen der eeuwen, dat wij meer dan overwinners zijn. Dat wij niet te overwinnen zijn, omdat we daar niet staan in eigen kracht, maar omdat we voorwaarts gaan in de opstandingskracht van Jezus Christus. En de dood kon hem niet houden. En ze konden hem ook niet verhinderen om zitting te nemen met de rechterhand Gods in de hemelse gewesten. Zo kunnen ze ook ons niet verhinderen. Dat wij samen met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Dat we levend gemaakt zijn. En dat we eigenlijk een geestelijke troepenmacht met elkaar vormen. Het lichaam van Christus. Dat een strijder zal trekken in de toekomst. Namens hem. Met een geweldige getuigenis. Aan alle overheden, machten en krachten in de hemelse gewesten. Ja, er staat ook dat elders in de schrift. Dat de demonen ook God kennen. En wat staat erbij? Dat ze sidderen. Er is een siddering. Er gaat toch een siddering door de schepping heen. Er staat ook in de eerste Korinthebrief, staat zo duidelijk, dat als ze alles van tevoren geweten hebben, de geweldhebbers, hè, van deze schepping, als ze het van tevoren, deze geestelijke boosheden, geweten hadden, wat er zou geschieden als zij Christus kruisigden, als ze het van tevoren gezien hadden, dan hadden ze hem nooit gekruisigd. Maar ze deden het wel. Ze deden eigenlijk precies wat voor ons de verlossing was. En de verlossing zal betekenen voor de ganse schepping. Ja. Dat is het bijzondere, wat de diepte die erin zit. Maar ondanks dat het zo is dat het hun hart versmelt, zou je kunnen zeggen, nou ja, dan kunnen de Israëlieten toch meteen naar Jericho trekken. Meteen de confrontatie aangaan. Want ze zijn toch, ze zijn die koningen allemaal, die zijn allemaal bang voor de Israëlieten. Die zetten het gelijk op een loop als ze eraan komen. Die weten dat ze de nederlaag zullen lijden. Nee, dat is niet zo. Maar wat moet er geschieden? Eigenlijk geschieden hier vier dingen in het hoofdstuk met de Israëlieten. Vier dingen. En zo geschieden er ook aan ons vier dingen. Eigenlijk zijn dat vier dingen, vier voorwaarden voor overwinningsleven. Als we werkelijk overwinningsleven willen beleven in ons geloofsleven, dan dienen ook die vier dingen die hierin staan, die dingen dienen dan persoonlijk tot ons te eigenen. Dat het iets van onszelf wordt. En wat zijn nou die vier dingen? Nou, de eerste ding is, want de opdracht is in vers 2, te dien tijden zeiden de Heere tot Jozua, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw ten tweede malen. Dat is het eerste wat geschieden moet. Je moet worden besneden. Ja, niet met een besnijdenis, zegt Paulus in Colossense 2, niet met een besnijdenis die een werk van mensenhanden is. Nee, niet die besnijdenis, maar je moet wel besneden worden. Dan gaan we bij stilstaan wat het is. Om een besnijdenis mee te maken, maar niet van mensenhanden, maar van Gods handen. Geen besnijdenis, letterlijk zoals zij hier meemaakten, aan hun vlees, dat iedereen van het mannelijk verslacht hun voorhuid kwijtraakte. En daarom werd het ook vers 3. Toen maakte Jozua zich stenen mes en wij sneed de Israëlieten op de heuvel der voorhuiden. Ja, dat werd een heuvel, zal ik maar zeggen. Ze raakten allemaal hun voorhuid daar op die heuvel kwijt. Ja. Maar het is bij ons niet dat wij besneden worden aan het, zou je zeggen, aan de voorhuid. Nee, wij worden besneden met een geestelijke besnijdenis. Een besnijdenis die niet geschiet met mensenhanden. Het is een geestelijke besnijdenis. Het is een besnijdenis, zoals de Bijbel dan zegt, een besnijdenis van het hart. De besnijdenis van het hart. En daar gaat het hier over. Dat is de eerste voorwaarde. En dat is de praktische besnijdenis in ons leven. Dat het niet alleen maar theoretisch is, van ik ben met Christus gekruisigd. En ik ben met hem begraven. Ik ben met hem gestorven dus. En ik ben met hem levend gemaakt. En ik ben met hem gezet in de hemelse gewesten. Dat alleen maar theoretisch is. Nee, dat er ook wat op volgt. Dat je je oude mens letterlijk in de praktijk van je leven aflegt. En dat je in de praktijk van je leven de nieuwe mens aandoet. En dat is waar heel Efeze over gaat, waar Colossense over gaat, waar Filippense over gaat. Daar worden hele hoofdstukken aangewijd. Wat dat in de praktijk van het leven wil zeggen. Dat je je oude mens aflegt en dat je je nieuwe mens aandoet. En dat is hier aan de hand. Daar gaat het hier om. Dat maken ze mee. Bijzonder is dat erbij staat, in vers 2, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw ten tweede male. Het is iets wat voor een tweede keer geschiet. Daadwerkelijk dan geschiet. Dat is een beetje bijzonder. Want die tweede malen, dat komt continu terug hier in dit hoofdstuk. Je hebt natuurlijk gehad dat de Israëlieten zijn besneden. Wanneer zijn ze besneden? Ze zijn besneden in Egypte. Dat hele geslacht wat uittoog uit Egypte, wat de uittocht meemaakte, wat ook in die nacht dat lam slachtte en ook dat bloed van het lam had gestreken aan de deurposten en ook van het gebraden lam aten en ook dat Pascha vierde voor het eerst. De allereerste Pascha-viering die je in de Bijbel kunt vinden. Wat staat er dan ook even tussendoor genoemd in Exodus 12? Zoek het maar eens op. Exodus 12, maar het gaat helemaal over het paaslam. En de uittocht uit Egypteland. Exodus hoofdstuk 12. En dan lees je helemaal aan het eind. Exodus 12, de instelling van het Pascha. En lees je aan het eind in vers 48. Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de Heer het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht die bij hem behoort besneden worden. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren. Hij zal gelden als in het land geboren. Maar geen enkele onbesneden mag ervan eten. Eenzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Wat houdt dat in? Ook al lees je nergens hier in deze hoofdstukken over de besnijdenis van de Israëliet, mag je wel weten, wanneer mochten zij met elkaar dat Pascha vieren in die nacht van de uittocht, als je besneden was. Staat zo bij, hè, aan het eind van 48, maar geen enkele onbesnedene mag ervan eten. Dan mocht je er niet van eten. Ze waren allemaal besneden. Dus daar had die eerste besnijdenis, dat zat gekoppeld aan het vieren, die viering, die eerste viering aan de instelling van dat Pascha, zat het vastgekoppeld. Geen enkele onbesnedene mag ervan eten. Ze waren besneden. En ook als je dat dan hier doorleest in Jozua 5, wat we hebben met elkaar hebben gelezen, lees je dat, lees je de reden waarom ze ten tweede male besneden werden in vers 4. Dit nu was de reden, en welke reden was dat, waarom Jozua hen besneed? Nou, al het volk van het mannelijk geslacht dat uit Egypte getrokken was. Alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven nadat ze uit Egypte getrokken waren. Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest. Ja, ze waren allemaal besneden. Voordat die uittocht plaatsvond. Voordat ze aan dat Pascha hadden deelgenomen. En van het paaslam hadden gegeten. Voordat zij die verlossing hadden meegemaakt. In feite is het zo dat als wij zelf in ons persoonlijk leven, in geestelijke zin, in typologische zin, de uittocht meemaken uit Egypteland, uit deze wereld, en wij oog krijgen voor de betekenis van het bloed van Christus, voor zijn kruis en zijn kruisdood, en dat hij ons daar van onze zonden heeft verlost, en je leert zo je heiland kennen, en je neemt hem als de Christus, hè, als je heiland, als je verlosser persoonlijk aan, en je doet die stap in het geloof, dat is eigenlijk de eerste stap in het geloof die je doet, dan breek je ook met je oude leven. Dan breek je ook met zonden in je leven. Je leven verandert. Welke verandering heeft God in mijn leven gevrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart? Dan vindt er een enorme verandering in je leven plaats. Echter, wat is wel een kenmerk, toen ik persoonlijk zelf, toendertijd, en dat is vele jaren terug, leerde kennen de Heer Jezus als mijn heiland, had ik toen enige kennis van dat ik met hem was gestorven en dat ik met hem was medegekruisigd en met hem begraven was en met hem opgewekt was, levend gemaakt en gezet was in de hemelse gewesten, in een hemels Kanaan. Nee, helemaal niet. Daar wist ik helemaal niet van. En ook de Israëlieten hier, die maakten alleen maar de uittocht mee. De uittocht uit Egypteland. Ze werden verlost onder de macht van de farao. En zo maak je ook in je leven mee dat je verlost wordt uit de macht eigenlijk van de boze. En dat je gered wordt. En dat je uitgeleid wordt. En je weet ook dat je een hemel ergens in het verschiet heeft. Dat wisten de Israëlieten ook. Ja, de Heer zal ons wel leiden naar een Kanaan. Maar dat je daar in het heden al, in geestelijke zin, in mag binnengaan, dat wist ik vroeger helemaal niet. Dan moet je ook niet van een jong gelovige, van een zuigeling in het geloof, van een baby in het geloof, hoe het ook wel uitdrukken. Iemand die jong is in het geloof, mag je dat ook niet verwachten. Dat wordt ook in de evangelieprediking nooit gepredikt. Nee, dat wordt niet gepredikt. Dat kan ook niet. Dat is een boodschap die kan je niet aan de wereld brengen. Dat is een boodschap die kan je alleen aan gelovigen brengen. Gelovigen die opeens tot ontdekking komen dat het geestelijk leven, geloofsleven, toch wel zwaar is. Want je komt in de woestijn, je komt in een hemel. Je hebt te maken met een brandende zon. Je hebt te maken dat je steeds waarde des levens nodig hebt. Je hebt ook steeds voedsel nodig. Je hebt ook steeds manna nodig. Dat manna moet er ook steeds komen. De Heer geeft het ook. En je hebt die melk vanuit Gods woord ook steeds nodig. Want aan die melk, ja, je bent een zuigeling. Ja, daar drink je ook van, hè? Dat manna, dat was bijzonder spul, dat hebben we ook gelezen in het verleden, in Exodus over nagedacht, hoe dat was samengesteld enzovoort. Nou ja, wat kon je daarvan maken? Ik denk dan maar, als ik 's morgens wel eens een enkele keer uit de keuken ga, ik de keuken in en dan pak ik wel eens een keertje Brinta. En dan maak ik Brinta klaar met melk en een soort papje. En ook al is dat eigenlijk pap, ja, voor wie is pap? Ja, pap is voor hele kleine kinderen. Maar ik maak dan zelf ook wel eens Brinta klaar. En dan denk ik wel eens als ik dat zo uitstrooi, dat al dat, ja, het lijkt een beetje op manna. Dat schud je zo op je melk en dat roer je zo door en dat maak je zo warm. Een beetje suiker erdoor en het smaakt nog heerlijk ook. En kan je daarvan leven? Ja, dat kan je van leven. Maar is dat nou vast voedsel? Nee, dat niet. Het is geen boterham met kaas. Nee, dat is het niet. Het zijn gewoon ook geen aardappelen met vlees en groenten. Nee, dat is het niet. Ja, Brinta geef je aan kleine, maar niet aan grote. Dat willen we wel eens dat doen. En voor onszelf ook een keer Brinta klaarmaken. Maar het moet een keer ophouden. Trouwens, dat manna hier houdt in dit hoofdstuk op, hè? Hebben we gelezen, hè? Ja, het houdt een keer op. Tijdens de hele woestijnreis was er elke dag manna. Elke dag was daar manna. Totdat ze aankwamen, ja, in Kanaan. En met elkaar dat Pascha vierden. En wat dan zo belangrijk is, moeders en zusters, ze gaan daar opeens Pascha vieren. Ze komen aan in dat land, in dat beloofde land. En dan lees je dat ze niet alleen besneden worden aan de voorhuid, maar dat ze ook het Pascha vierden. Als ware hebben ze dat gevierd toen ze uittogen uit Egypteland. En ze hebben dat ook als een herinneringsfeest nog één keer gevierd. Namelijk kan je het lezen in Numeri samen met Mozes. En dan denk je dat ze hebben ze vast elk jaar gevierd. Dat is niet waar. Want zolang ze daar zworven in de woestijn, 40 jaar lang, hebben ze het verder nog nooit één keer gevierd. De eerste keer dat ze het weer gingen vieren, was hier. Aan de oever, aan de overkant van de Jordaan. Daar hebben ze het gevierd. Nadat ze besneden werden. Ten tweede male besneden werden. Hebben ze ook, zou je kunnen zeggen, ten tweede male dat herdenkingsfeest gevierd. Eerst het originele feest hebben ze gevierd in Egypte. Toen ze net uitgetogen waren en aankwamen in de woestijn, hebben ze ten tweede male gevierd. En ze hebben ten derde male nu gevierd hier aan de oever. Eigenlijk voor de tweede keer hebben ze het als een herdenkingsfeest gevierd. En dat is ook zo wat er met ons geschiedt, moeders en zusters. Want later krijgt door de prediking het kruis van Christus zijn bijzondere betekenis, een veel diepere betekenis. Dan heeft het niet alleen maar de betekenis dat de Heer Jezus daar als onze heiland zijn bloed gaf voor onze zonden. En dat wij vergeving van zonden ontvangen. En dat wij onze zonden verzoend zijn enzovoort, maar dan krijgt het een veel diepere betekenis. Dan gaan we opeens begrijpen dat wij met hem zijn medegekruisigd, begraven, gestorven en mede zijn opgewekt, levend gemaakt en mede gezet zijn in de hemelse gewesten. Dat we één geworden zijn met hem. Dat we één zijn in de opstanding. Dat is zo bijzonder. En dan ga je dus opnieuw kijken hier. Dan ga je opnieuw beleven dat kruis, de betekenis van het kruis in je leven. Betekenis hier, waar ze ook bij stilstonden, om Pascha te vieren. Maar dan kunnen ze alleen vieren waar het Gilgal is. Ze vieren het te Gilgal. Die plaats wordt Gilgal genoemd. Dan staat er ook, vers 9. En de Israëlieten zei tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemt men die plaats Gilgal tot op de huidige dag. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die maand des avonds in de vlakte van Jericho. Ze aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar ze aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. En dat hebben ze gevierd, het Pascha. Ze keken hernieuwd naar het kruis. En zo kunnen wij ook in ons leven uiteindelijk komen dat we opnieuw kijken naar het kruis en de betekenis van het kruis in ons leven. En dat we daarop ingaan. En hoe gaan we dan daarop in? Nou, in de meest praktische zin. Want je hebt er niks aan als het alleen maar een leerstellig stuk is, een soort dogma is. Nee, daar heb je er helemaal niks aan. Dat helpt ons niet. Dat helpt ons niet afscheid te nemen van dat oude leven. Nee, dan moet je het ook daadwerkelijk afleggen. Dan moet je ook meemaken die besnijdenis, wat een werk is, niet van mensenhanden. Zoek dat maar eens op in Colossense 2. Colossense 2, waar Paulus het over die besnijdenis aan ons heeft. Colossense hoofdstuk 2, vers 11. Colossense 2, vers 11. In hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses. In de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. Welke doop? Nou, dat je gedoopt bent in Christus. Dat je één gemaakt bent met Christus. Geen waterdoop van maken. Dan denken we altijd maar met het woord doop, maar dat is niet die doop. Romeinen 6 wordt ook over die doop gesproken. Ook daar is het geen waterdoop. Nee, het is het gedoopt worden in Christus. Ingelijfd worden in Christus. Precies zoals de gereformeerden, zoals zo mooi in hun catechisme schreven, trouwens. Die wisten heel goed wat dopen was. Ingelijfd worden, zo noemen ze het in de catechisme. Dat is juist, dat is correct. Gedoopt worden, ingelijfd worden. Dat is geschied. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods die hem uit de dood heeft opgewekt. Hier zie je de eenwording met Christus. Ingelijfd worden in hem. In de doop met hem en in hem. Dan word je met hem begraven in de dood en word je opgewekt in het nieuwe leven. Dat is die besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. En wat is dan het besneden worden in de praktijk? Het afleggen van het lichaam des vleeses. Wat moet je dan doen? Het afleggen van het lichaam des vleeses. Nou, dat je op vlees geen vertrouwen meer stelt. Op vlees geen vertrouwen meer stellen. Niet op eigen kunnen vertrouwen stellen. Wij denken bij het afleggen van het vlees alleen maar aan zondere dingen. Want je mag niet meer zus en je mag niet meer zoon. Dan denken we heel erg wettisch. Maar ja, het afleggen, laten we zeggen hier, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses. Wat moet je dan afleggen? Nou, zoek het eens op in Filippenzen 3. In Filippenzen, hier vlakbij. Filippenzen 3, vers 3. Daar gaat het ook in vers 3 over die besnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen. Die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Dat is als je deel hebt aan die besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. Wat doe je dan? Dan vertrouw je niet meer op vlees. En wie vertrouwde nou heel zijn leven zo verschrikkelijk op zijn vlees? Ja, dat was Paulus zelf. Hij zegt aan het eind van vers, hij zegt in vers 4, ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het volk Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal godsdienstige kwaliteiten. Maar al die religieuze kwaliteiten. Al die godsdienstige kwaliteiten. Al steunen op eigen kracht. Dat heeft hij schade en drek geacht. Hier in Filippenzen 3. Hij heeft geleerd op vlees niet te vertrouwen. En hij noemt degene die op vlees vertrouwen, noemt hij in vers 2, de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Die versnijden, dat is niet de echte besnijdenis, zegt hij, dat is de versnijdenis. Maar als je deel krijgt aan de besnijdenis Gods, in de doop, in de inlijving, in de eenwording met Christus, dat is dan niet een besnijdenis wat een werk is van mensenhanden, dat is een besnijdenis van het werk van Gods handen aan je hart. Dat is afleggen. En Christus legt dat oude leven in ons af. Ook dat godsdienstige leven legt hij af. Ook dat wettische leven, als dat er is, legt hij af. Ook dat farizistische leven legt hij dan af. Daar moet je mee breken. Niet alleen maar met, misschien met dingen waar, je, waar wel klip en klaar van is dat dat niet in ons leven thuis hoort. Dat je af en toe liegt en bedriegt en dat je je anders voordoet dan je bent enzovoort. Al dat soort dingen, want ga maar naar Efeze hoofdstuk Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. Vers 17. Wat zegt Paulus daar over dat oude leven? Dit zeg ik dan. En betuig ik in de Heere dat gij niet langer moogt wandelen. Zoals ook de heidenen wandelen. In de ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven Gods. Om de ontwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Nou, dat is de maatschappij om ons heen. Die is verhard. En het valt ons allemaal wel op, dat die verharding in de maatschappij, ook in onze dagen, eigenlijk alleen maar toeneemt. Maar ze zijn vervreemd van het leven Gods, dat kennen ze niet. Nou, we moeten niet meer, zoals vroeger, voorwaarts gaan, dat we alleen op zondag bijvoorbeeld christen zijn, maar door de week zijn we dat niet. Alsof we vervreemd zijn van het leven Gods. Zo mogen we niet wandelen. Nee, je moet niet wandelen zoals de heidenen wandelen. Ijdelheid in hun denken. Dat je alle eigen carrière nastreeft. Je moet geen aardse loopbaan nastreven. Je moet een hemelse loopbaan nastreven. Dat is wat hier staat. Want de wereld is verduisterd in hun verstand. Maar wij zijn kinderen des lichts. Hè? Zegt Paulus hier in Efeze. En moeten in dat licht wandelen. Vers 19, zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Ja, dat is typisch de wereld. Gretig winst slaan uit allerlei onreinheid, losbandigheid enzovoort. Je hoeft de tv maar aan te zetten en in menig programma wordt de losbandigheid en dan vooral onder jongeren enorm gepropageerd. En als het ware verheerlijkt. Dat jongeren vooral uit hun dak moeten gaan. Uit hun bol moeten gaan. Vers 20. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord. En zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft. En dan krijg je het. Dat is de praktijk. Dat is de besnijdenis. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft. De oude mens aflegt. Hier staat er in het Grieks eigenlijk dat wat gij uw vroegere wandel betreft, de oude mens afgelegd hebt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerte. Dat gij verjongd zoudt worden door de geest van uw denken. En een nieuwe mens aangedaan hebbende, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Zo moet je eigenlijk vertalen. Niet iets dat we nu moeten doen. Nee, is waar we de Heer in mogen volgen, want Hij schakelt die oude mens uit in de dood. En in de praktijk moeten we dat ook voor dood dan houden. En moeten in dat nieuwe leven ook gaan staan, waarin Hij ons gebracht heeft. We moeten naar die nieuwe mens gaan leven. In ons denken moeten we ook verjongd worden, vernieuwd gaan leren denken, anders gaan leren denken. Want we zijn heel anders dan de wereld. Nou, en dat uitzicht dan in allerlei dingen. Dat is er veel om op te noemen, vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid, ieder met zijn naaste, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan gaat hij maar zo door en door met hele praktische dingen. Dat is de besnijdenis in de praktijk van ons leven. En willen we daadwerkelijk overwinningsleven beleven, zoals Israël dat moest beleven, om het land Kanaan in bezit te nemen? En willen wij werkelijk overwinningsleven beleven om de hemelse gewesten en alle zegeningen die in Christus zijn in de hemelse gewesten, om die persoonlijk in bezit te nemen, ja, dan begint het met die besnijdenis, die geen werk is van mensenhanden, die God aan ons doet. Moeten hem aan het werk laten. En doet dat zeer, ja, dat doet best zeer. Ze lagen toch volledig, eigenlijk zou je kunnen zeggen, toen het was geschied, vers 8... Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven ze waar ze waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren. Ja, dat doet best wel zeer. En er wordt hier wel gesproken over stenen, messen, maar niet in elke tekst hoor. In vers 2 staat, te dien tijden zei de Heere tot Jozua, maak u, geen stenen messen, dat staat er elders, maar er staat hier, maakt u scherpe messen en besnijdt de Israëlieten. Scherp. En de Heere die zegt ook dat we dan heel scherp moeten kijken naar ons leven. Geestelijk moeten kijken naar ons leven. En dat we in dat nieuwe leven echt moeten gaan staan. En dat we echt moeten breken met al dat oude. Dat is er niet meer. Dat ligt achter ons. En dat moet je je persoonlijk zo toe-eigenen. In geestelijke zin. Dat is wel bijzonder, want als je dat niet doet, dan blijf je altijd toch een beetje, ja, dan kom je tot het overwinningsleven in Canaan. En dan blijf je ergens weer steken in die andere fase. Dan blijf je steken weer in die woestijn. Dan blijf je daarachter. Zoals Israël daarachter is gebleven. Hè? Vers 6. Want 40 jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken, totdat het gehele volk omgekomen was. De krijgslieden die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem des Heeren niet gehoord hadden, aan wie de Heer gezworen had, dat hij hun niet zou laten zien het land waarvan de Heer hun vader gezworen had dat hij het ons geven zou. Een land vloeiende van melk en honing. Ja, ze hadden de stem des Heeren niet gehoord. Ze wilden er niet naar luisteren. En de Heer wilde hun dat land niet geven. En dat is nog zo. Als wij niet echt in de praktijk gaan staan in het geloof. En gaan beamen heel persoonlijk dat ons oude leven is afgelegd. En dat wij in een nieuwe mens moeten gaan staan. En dat we verjongd moeten worden nu. Eens en voor altijd in ons denken. En dat we niet alleen zondagsavonds, zou ik maar zeggen, in zo'n prediking. Hè, of zondagsmorgens bij een bijbelstudie. Of als je zelf je Bijbel leest, dat je dan alleen maar geestelijk denkt. Nee, dat moet je ook maandagmorgen doen. Ook als je op je werk bent. Ook als je thuis bent. Ook als je met je kinderen omgaat, in je opvoeding. Of later als ze lang volwassen zijn. En je gaat met ze om. Steeds alles geestelijk beoordelen. En dus vanuit Gods standpunt de zaken bezien. En ja, het aan laten komen in je leven op de geestelijke dingen. Dat je de geestelijke loopbaan loopt. Niet alleen op zondag, maar ook alle dagen van de week. Het is bijzonder dat hier het getal 40 zo wordt benadrukt. Hè? Vers 6, 40. Ja, 40 is altijd een periode in de Bijbel. En na 40, dan is er iets bereikt. En dat heeft altijd te maken met beproeving. 40 heeft te maken met beproeving. En na die beproeving, dan is daar de overwinning. Hoe lang werd de Heer Jezus verzocht in de woestijn? Hoe lang? 40 dagen in de woestijn was hij. En daarin werd hij verzocht. Door wie? Door de duivel. Maar na de 40 dagen was daar de overwinning. Hij moest worden verkwikt enzovoort, maar dat was de overwinning. Na die 40 dagen in de woestijn. 40 is iets bijzonders, want laten we wel wezen, als je naar de leeftijd van Mozes kijkt, hoe oud werd hij? 120 jaar oud, hè, werd hij. Maar heel zijn leven valt uiteen in drie periodes van 40 jaar. Hij was eerst 40 jaar in Egypte. Daar werd hij opgevoed aan het hof van de farao. Daarna moest hij toch vluchten uit Egypteland. Liep hij 40 jaar achter de schapen aan. En na die 40 jaar achter de schapen aan, als herder, moest hij die kudde van zijn schoonvader Jethro, moest hij daar hoeden. Werd hij geroepen om weer terug te gaan naar Egypteland en het volk Israël uit te leiden. En heeft hij met dat uitgeleide volk, heeft hij 40 jaar gewandeld, rondgezworven in de woestijn. 40 zijn steeds aparte periodes in de Bijbel. Hoe lang was Mozes op de Sinaï om daar met de Heere te zijn? 40 dagen. Hoe lang was Elia bij de Horeb? Elia, de profeet. Hoe lang was hij bij de Horeb? 40 dagen. Zo kan je heel veel van die 40 opzoeken in de Bijbel. Niet zo moeilijk, je hoeft de concordantie maar te pakken en 40 na te gaan. Dan zie je alles op je scherm verschijnen tegenwoordig. Hartstikke makkelijk. Maar wat is 40 eigenlijk voor een getal? Het is een overgangsperiode, een afgesloten tijd. Zo wordt er ook in ons eigen leven is er af en toe zo'n. Komt er zo'n afgesloten tijd dat je geestelijk opeens overgaat van het kindschap naar een nieuwe periode van zoonschap. Opeens is de kindertijd voorbij En ben je geen kind van God meer. Opeens ben je volwassen geworden in het geloof. Opeens is de brintatijd voorbij. En gaat het naar het vaste voedsel toe. Opeens is het manna wordt niet meer gegeven. Maar je leeft van hetgeen wat het land, het hemelse land, het hemelse vaderland opbrengt. De hemelse gewesten. En de zegeningen die daar groeien. En daar ga je van eten. Opeens wordt je geestelijk leven gaat in een hele andere fase over. Dat is wat het getal 40 uitdrukt. 40 is 5 keer 8. Toch? Dus dan is het al zo, hè? 5 keer 8 is 40. Ja. 5 is het getal van de genade. En 8 is het getal van het nieuwe begin. Altijd in de Bijbel. Getal 8, altijd het getal van het nieuwe begin. En het is eigenlijk Gods genade dat er een nieuwe fase eigenlijk in je leven aanbreekt. Dat was bij Mozes zo, dat hij steeds naar een nieuwe fase in zijn eigen leven ging. He, en dat was met Israël zo, die 40 jaar daar rondzwierf in de woestijn tot ze in Kanaan kwamen. En dat is met ons ook zo. Dan gaan we door Gods genade opeens, krijgen we verlichte ogen des harten en ontdekken we de geestelijke betekenis van Christus kruis en opstanding. En mogen we dat onszelf toe-eigenen. Dat is eigenlijk Gods werk, Christus werk, dat zijn hand niet vermoeid raakt. Om dat aan ons te geven. Hij is nog lang niet met ons klaar. Want hij wil nog veel verder met ons gaan. En dat goede werk wat hij in ons begonnen is. Dat laat hij niet zomaar varen. Daar gaat hij mee door. En hij brengt je naar die nieuwe fase toe. En dan maak je daar zo mee. Ja. Die geestelijke besnijdenis. Die geen werk van mensenhanden is. Dan maak je opeens mee dat je opnieuw weer Pascha met elkaar viert. En dat je weer opnieuw kijkt. En de ogen open gaan. Voor de grootheid en de betekenis van het kruis, van het bloed van Christus, van het paaslam. En dan houdt ook het manna op en het wordt dan vervangen door vast voedsel. Hier dan het geroost koren en de ongezuurde broden die ze daar dan na het Pascha met elkaar aten. Misschien denken we dan, nou dan zijn we er klaar voor. Hè? Nou, nog niet helemaal. Er moet nog iets op geschieden. En ik denk dat daar Jozua best wel van onder de indruk is geworden. En ik denk dat wij in ons persoonlijk leven daar ook vaak van onder de indruk komen. Want wat overkwam hem? In vers 13. Het gebeurde nu terwijl Jozua bij Jericho was. Dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Wie is dat? Wie is dat? Hij vraagt zich dat ook af, hij weet niet wie dat is. Jozua trad op hem toe en vroeg hem, behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Nou, het is geen van beide. Het is geen van beide. Hij behoort niet tot het volk Israël en hij behoort ook niet tot de Kanaanieten. Vers 14, daarom antwoordt die man, doch hij antwoordde, nee, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen, let erop. Nu ben ik gekomen. En dat is het wonderlijke, dat als je opeens naar die nieuwe fase in je geloofsleven gaat, dat je dan opeens iemand ontmoet. En wie is dat? Dat is de Heer Jezus zelf, die hier staat. In al zijn heerlijkheid. En dat raakt je diep in je hart. In de persoonlijke omgang die je met hem mag hebben. En dan is het, nu ben ik gekomen. Dat gebeurt nu. Dat gebeurt niet eerder in Jozua's leven. Er is wel zo dat hij geleid werd in de eerste hoofdstukken. Hè, dat de Heere tot hem sprak. Maar hier staat hij versteld van. Als opeens deze vorst van het Heer des Heren voor hem staat. Dat het de Heere Jezus Christus in feite is, blijkt wel. Want er staat, toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Hij buigt, hij knielt, staat er. Hij knielt zich ter aarde, hij buigt zich ter aarde, hij werpt zich op zijn aangezicht. Sommige mensen zeggen, nee, dit is niet de Heer Jezus Christus, dit is geen theofanie. Nee, dit is een engel. Ja, wacht even. Als het nou een engel zou zijn, hè, zoek het eens op in Openbaringen 19. stijl, want daar zien we ook dat eerst in Openbaringen 1 Johannes de Heer Jezus ontmoet op Patmos en dat hij zich ook op de aarde werpt. En daar zegt Christus niet dat hij moet opstaan en dat hij hiermee moet ophouden. Maar in Openbaringen 19 wordt hij ook getroffen in vers 10. En het is daar een engel die hij ontmoet, waar hij mee in gesprek raakt. En er staat in vers 10, en ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. Maar hij zeide, doe dit niet, ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die een getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Dat is heel duidelijk. Een engel laat zich niet aanbidden, ook al is hij gezonden door de Heer. Ook al is hij een dienstknecht, ook van de Heer. Hij zegt, doe dit alsjeblieft niet. Aanbid mij niet. Je moet God aanbidden. Ja, in Openbaring 1, als hij die heerlijkheid van Jezus Christus ziet, werpt hij zich ook op de aarde. En aanbidt hij net zo goed de Heer. Maar daar zegt de Heer Jezus niet van, nee, dat moet je niet doen. Je moet me niet aanbidden. Aanbid God, nee, dat zegt Christus niet. Want je mag hem aanbidden, want Christus is God. Dat maakt wel duidelijk. Als hier Jozua in Jozua 5 zich ter aarde werpt hè, en voor hem neerbuigt. En dat hij ook nog te horen krijgt hè, dat de vorst in vers 15 in de vorst van het Heer des Heren zei tot Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. Ja, dan is wel duidelijk wie die man is die daar staat. Als Mozes daar is bij de brandende braambos, zie je hetzelfde gebeuren. Hè. De Heer is in die brandende braambos en hij spreekt. Vanuit die braambos, die brandende braambos, tot Mozes. En dat is hetzelfde. Mozes, doe alsjeblieft de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. Die is heilige grond. En dat krijgt hij hier ook te maken. Dat zal een engel nooit zeggen. Daarmee is Christus die hij hier ontmoet. En je ziet hier dat hij dan ook het doet. Hè? Aan het eind van vers 15, hij doet de schoenen van zijn voeten, want de plaats waarop hij staat is heilig. Ja, dat is bijzonder. Het is bijzonder dat in het Oude Testament diverse malen voorkomen dat heel duidelijk dat de Heere aan mensen verschijnt. Dat Christus aan mensen verschijnt. Als je gaat bijvoorbeeld met Abraham, lees dat maar eens in Genesis hoofdstuk 18. Genesis 18. Vers 1, dat is op een warme dag, dan staat er in vers 18, vers 1, en de Heere verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat, en hij sloeg zijn ogen op en zag. Ja, dat is hetzelfde als in Jozua, hè? De ogen opslaan en zien. Dat is wat bijzonders, hè? Want dat lees ik ook in Jozua 5 vers 13. En het gebeurde nu terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem. Hier is het in Genesis 18 vers 1 hetzelfde. Of vers 2. En hij sloeg zijn ogen op en zag en zie. Drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde en zeide, mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en fluit u neder onder de boom. Dan wil ik een bete broods gaan halen, omdat uw hart versterkt. Daarna kunt gij verder trekken. Nou, daar wordt op ingegaan. En ze hebben dan uitvolgend daar een gesprek. En langzamerhand begrijpt Abraham dat deze drie gaan richting Sodom en Gomorra. En dan begint hij een gesprek, want hij weet dat Lot daar een belangrijke positie heeft in Sodom. En hij gaat dan pleiten en een heel gesprek is daar. Maar wat blijkt dan aan het eind? Steeds wordt één daarvan aangesproken hier in de Bijbel als Heere. Hier staat ook in vers 1, hè? En de Heere verscheen aan hem. En steeds is het de Heere. Ook als wordt aangezegd dat Sarah na een jaar zwanger zal zijn en een zoon zal hebben gebaard. Dan staat er, vers 14, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Het gaat hier steeds over de Heere. En als je dan in vers hoofdstuk 19 gaat kijken, als dan het gesprek voorbij is, dan zie je opeens dat van de drie twee engelen zijn, want die gaan naar Sodom. Hoofdstuk 19 vers 1, en de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Ja, twee van de drie, twee waren engelen. En die vertrokken naar Sodom, niet de Heer, niet de Heer. Maar één daarvan is heel duidelijk de Heer. De Heere verscheen aan Abraham. En het hele hoofdstuk kan je erover lezen. Zo kan je het ook lezen over Jacob in Genesis 32. Genesis 32, vers 24. Genesis 32, vers 24, waar je dan leest dat hij met zijn gezin de beek, de Jabok overtrekt. En dat hij alles naar de overzijde brengt en dat hij dan alleen achterblijft, vers 24. Zo bleef Jacob alleen achter. En dat is weer een man, hè? En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak, een hele nacht. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Dat is de worsteling des Heren die wij vaak in ons leven hebben. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, ten gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daar vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel, want hij zeide, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En dat is zo bijzonder. Want Jacob wist heel goed wat daar gebeurde, met wie hij gevochten had. Ik heb God gezien, zegt hij, van aangezicht tot aangezicht. En daar noemde die plaats Peniel. En mijn leven is behouden gebleven. Ja. En er bracht een verandering voor hem. Want ja, hij was daarvoor Jacob. En daarna was hij Israël. Daarvoor was hij Jacob. Zijn naam is dat eigenlijk een hielenlichter is. Want dat betekent de naam Jacob. Maar daarna was hij in Israël. Dat betekent vorst van God. Zijn leven was voorgoed veranderd. En heel zijn leven liep hij mank. Als een heup. En sleepte die als ware steeds maar met dat heupgewricht, wat niet meer functioneerde. Elke keer werd hij eraan herinnerd dat hij voorgoed veranderd was. Dat hij met de Heere gestreden had. En dat hij veranderd was. Zo moeten wij ook, als ware, als wij naar die nieuwe fase in ons leven gaan, zoals ook Jozua hier de Heer ontmoet en hem ziet met een zwaard in de hand. Moeten ook wij voor ons vaststaan dat ons leven voorgoed veranderd is. Als wij de Heere zo ontmoeten, heel persoonlijk in ons leven. Dat we zijn grootheid zien. En dat hij zichzelf aan ons openbaart in zijn grootheid. Dat we zien wie hij is. En dat hij ons leert wat geestelijk strijden is. En wat is geestelijk strijden hier continu? In al die levens, wat is die geestelijke strijd steeds? Nou, dat is wat eigenlijk hier hem geleerd wordt. Hij werpt zich ter aarde. Hij buigt zich neer, deze Jozua. En hij vraagt, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Dat is je afhankelijk opstellen. Knielen. En dat zij deden de profeten ook. Dat is Samuel ook. Spreek hier, uw knecht hoort. En de overwinning is daar te behalen. Wij kunnen niets doen in die geestelijke strijd. Eigenlijk zijn we vanuit onszelf gewoon machteloos. Het is de strijd des Heren. In de eerste plaats, niet in de eerste plaats onze strijd, het is zijn strijd. Het is een geestelijke strijd. Hoe kunnen wij daar iets in betekenen? Eigenlijk helemaal niets. Het is zijn strijd. Maar als je gaat afvragen wat hier ook Jozua doet, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? En je knielt. En je doet de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je je bevindt is heilig. Ja, dan begin je te begrijpen dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. En dat is wat God je als ware leert. Om te bidden. Om je te richten op hem, op zijn kracht te vertrouwen. Dat hij een strijder is, maar van grote macht. En dat je voorwaarts mag gaan in zijn kracht. En dat is wat hier
Jozua leert.
Hij leert dus eigenlijk vier dingen. Vier dingen. Het eerste wat hij leert is dat er een scherp mes is. En dat het met dat scherpe mes hij besneden wordt. En dat het oude leven weggesneden wordt. Dat oude leven wordt afgelegd. En dat we een nieuw mens geworden zijn. En dat het een werk is eigenlijk van Gods hand, niet van mensenhanden. Het tweede is dat hij oog krijgt voor de diepere geestelijke betekenis van het kruis van Christus. Dat je met hem medegekruisigd bent. En dat je nu in nieuwheid des levens gekomen bent. En dat je verjongd wordt in de geest van je denken. En dan ziet hij ook dat je niet alleen uiteindelijk mag zien op het paaslam. Dat Christus niet alleen het lam is wat voor je stierf en leed. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar dat je hem ook leert kennen, en dat is de keerzijde van Christus, dat je mag leren kennen als de leeuw. De leeuw uit de stam van Juda. Zoals Openbaring ons laat zien. Aan de ene kant een lam, aan de andere kant een leeuw. Dat is Christus. Een leeuw uit de stam van Juda. Een man die hier staat, die op hem toetreedt. Een man met een uitgetrokken zwaard in zijn hand. Die zichzelf noemt de vorst van het Heer des Heren. Dat is nogal wat, van het leger des Heren. Daar is hij de vorst van. Daar is hij de aanvoerder van. En je mag in de gelederen van dat Heer, van dat leger des Heren, daar maak je deel van uit. En je moet je positie innemen. En meestrijden. En hoe doe je die strijd? Wanneer ga je strijden? De strijd voer je op de knieën, nergens anders. Op de plaats die heilig is. En als je niet bidt, strijd je niet. En leid je de nederlaag. Maar als je bidt, en je knielt. En je leert knielen. En we moeten vaak in ons leven. Helaas is het zo. Door de omstandigheden in ons leven. Door de tegenslagen die in ons leven is. Nood leert bidden helaas. Maar zo is het wel. Zo leer je bidden. Zo leer je wat overwinningsleven is. Dat je het overwinningsleven bevindt zich in de binnenkamer bij ons. Voor het aangezicht des Heren. Dus dat is wat eigenlijk hier Jozua en ook wij krijgen te leren. Jozua 5. Voordat we klaar zijn. Voor Jericho. Het moet praktisch worden in ons leven. En als dat praktisch is, ja, dan kunnen we de strijden trekken. In het leger des Heren, met hem aan het hoofd. Amen.